Enkele mededelingen, gemeente. Op deze zondag zal er een extra collecte zijn voor de bouwkas. En volgende week zondag zal, zo de Heere wil, in de morgendienst de heilige doop worden bediend. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 84, het eerste en het vijfde vers.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere en aansluitend zingen we uit Psalm 65, tweede vers, een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Daarna lezen we uit het boek van de Psalmen, Psalm 27. We noemen nu al schriftlezing Psalm 27 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 65, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Psalm 27, een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, voor wie zou ik vervaard zijn? Als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon mij een leger belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklanks offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem als ik roep en wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toorn. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg. En leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitsgaders die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd, dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heren, zijt sterk, en Hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heren. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen met de hulp van de Heere stilstaan bij een van de versen van deze psalm, namelijk het vierde van psalm 27. Psalm 27 vers 4 is de tekst voor deze morgen. En daar lezen we, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Wanneer wij op deze morgen zijn samengekomen, Heere, is er alle reden om allereerst uw aangezicht te zoeken. Want hoe zouden we in uw naam samen kunnen zijn zonder uw naam aan te roepen? We hebben het samen gelezen vanmorgen uit uw woord. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Dat is uw hoog gebod. Dat is ook uw gunst dat wij het mogen doen. En zo willen we tot u naderen, omdat u het vraagt, omdat u het ons vergunt. En nu belijden we voor u dat wanneer wij tot u naderen, wij vanuit onszelf niet weten hoe wij moeten bidden. Juist wanneer wij onze knieën buigen en onze handen vouwen, of in de kerk onze ogen sluiten en in stilte tot u naderen, dan komt het besef naar ons toe dat wij zulke biddeloze mensen zijn. Wij moeten zelfs het bidden, ook het stamelende bidden, nog leren. En daarom vragen we of u ons vanmorgen door uw geest en door uw woord wilt leren bidden. Of u dat ons wilt leren zoals we in de kerk zitten, zoals we meeluisteren voor de kerktelefoon en ook zoals we hier staan op de kansel. Geef dat wanneer wij de noden en de vragen van elkaar voor uw aangezicht mogen neerleggen, dat de Heilige Geest het mag zijn die ons te bidden geeft en de juiste dingen op de juiste wijze aan u leert voorleggen. Wil u ons ootmoed, wil u ons afhankelijkheid, wil u ons een heilige vrijmoedigheid geven om te naderen tot de troon van uw majesteit. En dan bidden we, Heere, om een zegen over uw woord. Ook vanmorgen worden we geroepen om uw woord te bedienen en zijn we samen om naar uw woord te luisteren. Geef dat de prediking zo mag zijn dat we de dingen mogen horen. Dat we niet in het luisteren gehinderd worden door slaperigheid of door afleidende gedachten, of misschien wel door heel veel zorgen die we meebrachten en meenamen dit kerkgebouw binnen en die zo makkelijk ons leven beheersen. Heere, wil alles wat het luisteren naar uw woord en de aandacht daarbij in de weg staat, genadig wegnemen. En geef dat we horen mogen, niet wat een mensenkind te berde te brengen heeft, maar wat de Geest tot de gemeente zegt. En dan vragen we of u niet alleen wilt geven dat we mogen horen, en misschien wel instemmend mogen horen, maar of u wilt geven dat de woorden van u mogen doordringen tot in het diepst van ons bestaan, tot in ons hart. Heere, open ons hart voor het eerst of opnieuw. Breek de weerstanden en de hardheid die er door de zonde in ons aller hart is van nature weg. En geef dat ons hart zacht mag worden, gevoelig mag worden, geopend mag worden, opdat wij van harte acht gaan geven op de woorden die gesproken worden. Maak plaats, maak ruimte in ons hart waar van nature geen ruimte is voor dat woord. En dring zegenrijk binnen in het binnenste van ons bestaan. We bidden u, Heere, wil het woord zegenen. Het gaat vanmorgen over het verlangen van een van uw kinderen naar de heilige dingen. Naar uw woord, naar uw huis, naar uw dienst. U weet, Heere, hoe dat in ons leven is. Wanneer we onbekeerd zijn en misschien onverschillig verder leven, dan heeft uw dienst eigenlijk niets aantrekkelijks. Nog nooit gekregen. Zou u het zo willen maken, Heere, dat er dan vanmorgen vanuit het woord een vonk in ons hart mag vallen, die weerstanden wegschroeit en die ons hart in liefde en verlangen doet ontvonken. O God, doe ons niet verder leven, of we nu jong zijn of misschien al wel wat ouder, in onverschilligheid zonder u en buiten u. Maar zeg ons die valse rust van onze ongerechtigheid en eigen gerechtigheid op. En als we misschien van onszelf moeten zeggen dat we onbekeerd zijn, maar toch op de bodem van ons hart is een verlangen om u te mogen kennen. Heere, wil u ons dan vanmorgen onderwijs geven. En laat het zo mogen zijn dat we, al is het met alle schroom die ons eigen is, toch mogen zeggen: één ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Ja, laat dat bijzonder mogen leven ook in de harten van al uw kinderen. U weet hoe ingezonken de dingen kunnen zijn, ook wanneer we leven van u hebben mogen ontvangen. U weet hoe we op kunnen gaan in allerlei beslommeringen en dingen die onze aandacht iedere dag weer vragen. En die hun aandacht ook nodig hebben. Maar u weet hoe alles als onder het stof kan liggen, omdat onze ziel zo aan het stof verkleefd is. Heere, verlos ons daarvan. En wil u geven dat het verlangen en het uitzien om u te mogen ontmoeten onder uw woord en in uw huis weer mag leven. En als het leeft deze morgen en er onder uw kinderen zijn die met verlangen in uw huis kwamen om u te mogen ontmoeten en uw lieflijkheid te aanschouwen in uw huis, Heere, wil dat stille verlangen onverdiend niet beschamen. Maar wil u het laten zien vanuit de breedte en de diepte van uw heilig woord. Hoeveel er te vinden is bij u voor verloren zondaren die alles verbeurd en verzondigd hebben. En wil u vanuit uw woord uw goddelijk hart openen en laten zien aan allen die uw naam ootmoedig vrezen. wie ge zijn wilt in Christus Jezus voor zondaren, die het ook deze week weer verzondigd hebben. En laat het dan zo mogen zijn dat we iets van de liefelijkheid van u, van de vrije gunst die eeuwig u bewoog, mogen ontdekken en mogen bewonderen. Wil u zijn, Heere, met allen die moeite en zorgen kennen, worden iedere week weer opgeschrikt door erge dingen. Deze week op de plaats waar we wonen, 's nachts een hele erge brand. Een moeder en twee dochtertjes omgekomen in het vuur en in de rook. Heere, wat is dat ontzettend. Dat had ook iemand van ons kunnen zijn. We zijn geen draad beter. O Heere, doe ons dat beseffen. Maar mogen we ook de man, de vader, met het dochtertje wat in leven bleef aan u opdragen, om te vragen of u bij de ernstige toestand waarin ook zij verkeren, hun leven wilt beschermen en genezing wilt geven. Maar ook of u genade wilt geven om deze vreselijke slag, waar mensen worden moeten zwijgen, te verwerken. Heere, erbarm u over hen en laten zij het bij u mogen zoeken. En wil u deze schok die ook door plaats, het dubbeldorp waar wij wonen, heen ging, wil u geven dat dit tot bezinning mag leiden, tot inkeer, tot verootmoediging. We dragen ook de familie van Dijk aan u op, die deze week werd opgeschrikt door dat een schoonvader, vader, opa, door de dood werd weggenomen. Toch eigenlijk nog ongedacht en onverwacht. Heere, wil u bij alle verdriet en rouw die er in de hele familiekring is hen gedenken en geven dat ze met het verdriet voor u mogen buigen en het voor uw aangezicht leren verwerken. En wil u vooral ook geven dat de roepstem die door dit sterven kwam gezegend mag worden voor hen allen. Denk aan allen die ziek zijn. We dragen ze aan u op, heel bijzonder degene die ernstig ziek zijn, of die op een bijzondere wijze een moeilijke weg hebben te gaan. We denken aan onze broeder Isaac Driessen, die in het ziekenhuis ligt, vorige week een heel ernstige ingreep onderging, en nu zijn er deze week nog weer ernstige zorgen bijgekomen. Heere, u weet dat die zorgen inderdaad zo bijzonder dringend geworden zijn. Wil u hem en zijn vrouw en de verdere familie bijzonder nabij zijn in deze omstandigheden? Heere, geef dat er de komende week nog behandelingen mogen zijn om nog wat krachten te geven en zijn leven nog te sparen. Maar wil u bijzonder, in de ernst van de toestand die u bekend is, hem uw genade en uw kracht en uw ontferming niet onthouden. Laat hij het bij u mogen zoeken. We bidden u ook voor Marjolein Kiewiet. Heere, u weet, deze weken van behandelingen, er blijven zorgen. Ze is ook zwak. Wil u haar krachten vernieuwen? Wil u haar helpen? Helpen ook om de dingen te verwerken? Want er zal toch heel wat zijn wat door haar heen gaat. En wil u haar bijstaan en geven dat er uitkomst mag komen in alle opzichten? En wil u wonderen doen? Wonderen van genade, wonderen van genezing. Gij zijt toch de God van het wonder. We denken ook aan Annelies Abraham Jan, die deze week een ernstige ingreep onderging. We zeggen uw naam dank dat het naar omstandigheden gaan mocht, al waren er ook weer dagen van zorgen. En nu bidden we, Heere, wil u aan haar denken. En ook aan Cor en aan hun kleine jongen. En aan de hele familie, waarvan er velen ook hier onder ons zijn. Laat er een voortdurend gebed mogen zijn, Heere. Niet dat onze gebeden het kunnen bewerken, maar wel dat u er omgebeden wilt zijn. En wil u bijzonder met Annelies zijn. En geven dat deze ingreep, dat ze daar baat bij mag hebben. En dat de krachten van u mogen komen. Krachten in alle opzichten. Voor haar lichaam en voor haar ziel. We dragen ook zuster De Geus aan u op. We zeggen uw naam dank, Heere, dat het zo mag gaan. Dat de behandelingen weer opnieuw, voor zover wij dat kunnen zien en de dokters dat kunnen zien, goede resultaten mogen hebben. Het is een wonder van u. Maar we zijn blijvend en zij in het bijzonder van dat wonder afhankelijk. Wil u het geven en wil u haar sterken. En allen die rondom haar staan ook bijzonder gedenken. We denken ook aan zuster de Bakker van der Laan. Heere, op haar hoge leeftijd ligt ze in het ziekenhuis. Het mag naar omstandigheden redelijk gaan. Maar we willen haar toch aan u opdragen en vragen of u haar bij de voordeur nabij wilt zijn. Of u haar wilt gedenken in uw gunst. En of u wilt geven dat zij weer nieuwe krachten mag ontvangen en weer terug mag keren naar haar woning in de goede reden. Denk aan haar, bovenal in uw gunst. Wees u zo met allen, Heere, die op welke manier dan ook een weg hebben te gaan die door verdriet en zorgen heen gaat. Wil u geven dat wij allen, in welke omstandigheden we ook zijn, het bij u mogen zoeken. En dat dat over mag blijven wat vanmorgen vanuit uw woord onze aandacht vraagt. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Schenk ons genade om dat woord te verstaan. En wil u het woord krachtig, onweerstaanbaar aan ons hart toepassen. We bidden het niet omdat wij het verdienen, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 27, de versen 2 en 3. Psalm 27, de versen 2 en 3. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heere. Al wil men mij door een oorlog dwingen, ik leg mij gerust hierop vertrouwend neer. En het derde vers, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. 2 en 3 van Psalm 27. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 26, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Dat is het 8e vers van Psalm 26, wat we samen zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij hebben het wel eens over het ene nodige. Uitdrukking die vaak te pas en ook wel eens te onpas gebruikt wordt. En wanneer u uw Bijbel een klein beetje kent, dan weet u wel waar die uitdrukking aan ontleend is. Het is uit die hele bekende geschiedenis in het evangelie, waar de Heer Jezus in Bethanië kwam in het gezin van Lazarus en Martha en Maria. En dat Martha bezig was met het dienen, zo staat er. Simpel gezegd, ze was bezig met te zorgen voor het eten en te zorgen om al die gasten, zodat het hun aan niets zou ontbreken. Maar Maria zat aan de voeten van de Heere Jezus en luisterde naar zijn woorden. En dan zegt de Heere Jezus het zo heel absoluut: Martha, je bekommert je om veel dingen, maar één ding is nodig. En Maria heeft dat goede deel. Ja, dat ene nodige. Zou dat dan betekenen dat we wereldvreemdelingen moeten worden? Zou dat dan betekenen dat we ons dagelijks leven en ons dagelijks werk aan de kant moeten zetten? Zou dat dan betekenen dat we alleen maar zouden moeten leven met een oog op de dingen van de Heere en zijn dienst? Dat kan toch niet? Dat kon in de dagen van Martha en Maria niet. En dat kan vandaag aan de dag nu zoveel dingen op ons afkomen, in deze chaotische tijd, helemaal niet. Nee, gemeente, het is ook niet de bedoeling van de Heere Jezus met die uitdrukking, het ene nodige, om ons te dwingen in een klooster te gaan. Het dagelijkse werk moet gebeuren. En Martha moest zorgen voor het eten en voor de wassen van de vaat. Maar de Heere Jezus wijst op dit punt. Dat te midden van alles wat onze aandacht heeft en moet hebben, dat ene nodige het voornaamste moet worden, moet zijn en moet blijven. Eén ding moet het hoogste zijn in ons leven. En dan mag het hoogste niet zijn dat dienen van Martha. Dan mag het hoogste ook niet zijn de zorg voor de dingen van dit leven, hoe belangrijk en hoe onmisbaar ook. Maar dan dient het hoogste te zijn het luisteren naar en het kennen van Hem, die ook in de woorden van deze oudtestamentische psalm spreekt over het ene nodige, over het hoogste goed. Of om het nog wat anders te zeggen, over het hoogste verlangen. En daar gaan we vanmorgen met de hulp van de Heere over nadenken. Thema van de prediking is Davids hoogste verlangen. Dat bestaat in drie dingen. U kunt het helemaal volgen in de tekst. In de eerste plaats in het wonen in Gods huis. In de tweede plaats in het aanschouwen in Gods huis. En in de derde plaats in het onderzoeken in Gods huis. Davids hoogste verlangen bestaat in het wonen in Gods huis, in het aanschouwen in Gods huis en in het onderzoeken in Gods huis. Het opschrift van de psalm zegt het heel duidelijk: deze psalm is van David. En terwijl het bij een aantal psalmen van David heel gemakkelijk is om aan te geven in welke periode van zijn leven die psalm ontstaan is en welke omstandigheden de aanleiding vormden tot het dichten van die psalm, dat is bij psalm 27 niet zo gemakkelijk. Misschien is er een aanwijzing in een van de alleroudste vertalingen van het Oude Testament, de oude Griekse vertaling. Hij heet in de wetenschappelijke geschriften de Septuaginta. Die oude Griekse vertaling die al voor het begin van de jaartelling verschenen is, zegt achter het opschrift een psalm van David voor zijn zalving. En dan bedoelt die oude vertaling niet zozeer de zalving van David die wij alle kennen toen hij als jonge man in het huis van zijn vader Isaï gezalfd werd en aangewezen werd tot de toekomstige koning. Maar het gaat over de zalving die beschreven wordt in 2 Samuel 4 en 2 Samuel 5. Toen koning David gezalfd werd te Hebron en echt koning werd over Israël. Die zalving betekende dus zijn eigenlijke troonsbestijging. En die oude vertaling geeft aan dat David deze psalm mogelijk gedicht zou hebben op de dag of misschien wel tijdens de nacht voorafgaande aan zijn officiële troonsbestijging. Toen hij de last van dat grote ambt en de vijanden en de kwaadsprekers rondom hem heen hoorde spreken en toen hij zijn hulp en zijn heil zocht bij God. Zeker is het niet. Want die oude Griekse vertaling is niet het onfeilbare woord van God. Maar het is wel een heel oude aanwijzing en het past bij de inhoud van de psalm. Maar of het dat moment geweest is, het moment dat hij de last van zijn hoge ambt op zich af zag komen, of misschien een ander moment tijdens zijn veel bewogen leven, David heeft deze psalm gedicht onder omstandigheden waarin hij aan de ene kant zijn hart openlegde voor de Heere, leest u maar het slot van de psalm. En de Heere smeekte om zijn kracht, om zijn genade en om zijn hulp. En het is ook een psalm waarin David belijden mag het geloof en de hoop en de verwachting die hij heeft in Israëls God. Dat is eigenlijk het tekenende, het kenmerkende van de psalm. Het is een belijdenis van het geloof en het is een gebed om Gods genade. Iets om niet te vergeten als we deze tekst gaan overwegen. In de Bijbel gebeurt dat zo vaak, weet u. Belijden leidt tot gebed en gebed leidt tot belijden. Echt belijden kunt u niet anders dan op gebogen knieën. En op gebogen knieën mag Gods kerk het leren om de naam en de trouw en de genade van de Heere te belijden. En dan zegt David het in die ontboezeming die we lezen in deze psalm, dat hij het biddend en belijdend van de Heere verwacht. En dan zegt hij, één ding heb ik van de Heere begeerd. En dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen van mijn leven mocht wonen in het huis des Heren. Wonderlijke zin, wonderlijke gedachte ook die daarin schuilgaat. Want David, we weten het, was niet iemand die dagelijks in het huis van de Heren kwam. Hij was geen priester, hij was geen leviet, hij had niet direct een functie bij het heiligdom. Hij was al jong aangewezen van Gods wegen om koning te zijn over Israël. Dat was zijn ambt, dat was zijn hoge roeping. Maar het lijkt als we deze woorden lezen er wel op, alsof David een klein beetje met jaloerse blikken kijkt naar die levieten en die priesters die dagelijks zijn in het heiligdom, die als het ware in het heiligdom van de Heere wonen. En hij denkt bij zichzelf, dat is nog eens iets waar mijn verlangen naar uitgaat. Dat is nog eens iets wat je je alleen maar kunt wensen. Om iedere dag als een priester, als een leviet te wonen in het huis van de Heere. Wat bedoelt David daarmee? Wat willen die woorden zeggen? Wel, laten we allereerst op wijze gemeente dat David altijd een sterke band gehad heeft met het heiligdom. We kunnen dat vanmorgen niet breed gaan uitwerken. Maar ik hoef maar op één of twee dingen te wijzen om dat te onderstrepen. Toen hij nog geen koning was, bleek Davids betrokkenheid op het heiligdom. Ik denk aan het feit dat toen Doeg de mensen van het heiligdom, de priesters, vermoordde, hoe David daar diep van onder de indruk was. En er enkele psalmen zijn waarin hij over die priestermoord van Doeg, die in opdracht van Saul handelde, heeft gezongen. En daarin klinkt zijn liefde tot het heiligdom en tot de dienst van de Heere door. En al zwierf David toen door de woestijn, toen een van die priesters die aan dat bloedbad ontsnapte, zich bij hem voegde, heeft David de priester bij zich gelaten. En die priester heeft op allerlei manieren David en de bende die zich rondom hem verzameld had, vanuit het woord van God onderwezen en op gezette tijden de offers gebracht. Maar ook toen David koning was, dan leest u dat David het verlangen heeft om voor de Heere een huis te bouwen. Hij wil niet dat die ark van het verbond en dat grote altaar waarop de offers gebracht werden, dat stond in een onaanzienlijke tent of misschien een ander bouwsel wat er in Jeruzalem voor was opgericht. Maar dat daar een tempel zou zijn voor de Heere. Dus in heel Davids leven ziet u een betrokkenheid op de dienst van de Heere in de tabernakel en een verlangen om de tempel van de Heere te bouwen. En laat het duidelijk zijn, het is van belang om onze tekst goed te begrijpen, dat David die tempel niet gebouwd heeft. De tempel van Salomo stond er uiteraard in zijn dagen nog niet. Het was nog slechts de tent. Of misschien, ik duidde het al aan, een eenvoudig bouwsel wat er toen de ark in Jeruzalem was, boven de ark was opgericht. Want we moeten niet vergeten, toen Israël in Kanaan kwam, heeft men al heel spoedig heiligdommen voor de ark gebouwd. In Silo is ook zo'n bouwsel geweest. Dat was geen tent meer, geen tabernakel meer, maar een gebouw waarin de ark stond. En misschien is het in Davids tijd in Jeruzalem ook wel zo geweest. Vandaar dat David toch kan spreken over het huis van de Heere en over de tempel van de Heere, ook al was de Salomoonse tempel nog niet gebouwd. Maar hoe dat ook precies geweest is, David heeft dus een betrokkenheid, een band met het heiligdom. Waarom? Wel omdat David wist vanuit het woord van de Heere dat de Heere heel in het bijzonder wilde wonen in het heiligdom. Dat was de plaats waar God zich openbaarde. Dat was de plaats waar bij de altaren en bij de ark van het verbond de Heere bijzonder woonde. Daar werden de offers gebracht ter ere van hem. Daar werden de psalmen gezongen tot lof van hem. Daar werd ook uit de mond van de priesters en van de levieten onderwijs gegeven aan Israël en aan Israëls koning. Maar één ding moeten we dan heel in het bijzonder onderstrepen. De dienst van de Heere was het dus die in de tempel en in de tabernakel centraal stond, omdat de Heere daar wilde wonen. Maar die tabernakel bood daarom ook een stukje veiligheid, een stukje bescherming, midden in deze barre wereld. Dat wordt op verschillende manieren duidelijk. In deze psalm staat dat David de Heere zoekt en dat hij wil wonen in de tempel van de Heere, Maar wat leest u dan in het volgende vers? Want hij versteekt mij, dat wil zeggen verbergt mij of beschermt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij, hij beschermt mij in het verborgene van zijn tent. Hij verhoogt mij op een rots. Het is heel duidelijk dat in die woorden komt dat de Heere een beschermend God is. Een God die ten dagen van het kwaad, voor allerlei vijandelijke machten, voor allerlei aanstormende gevaren beschermen wil. En dat was het heiligdom toch eigenlijk voor David ook. Een plaats in deze barre wereld, in deze huilende woestijn, zoals je het ergens anders noemt, waar je bescherming vond. Hoe moet je dat nou voorstellen? Nou, in de eerste plaats moeten we het ons maar heel letterlijk voorstellen. Het heiligdom was een plaats waar je bescherming vond. Als iemand per ongeluk een ander gedood had, dan moest hij vluchten voor zijn leven, want vanuit de familiekring van de gedoden stonden er mensen op die wraak zochten. De bloedwraak, die was er nog onder Israël. Nou, een van de plaatsen waar zo iemand bescherming kon vinden was het heiligdom. Was bij het altaar. En aan dat altaar zaten op de vier hoeken hoornen. Dat waren hoornen van runderen. En aan die hoornen mocht je je vastklemmen en dan drukte je jezelf tegen het altaar aan. En als iemand zich in doodsnood of in doodsangst tegen dat altaar aandrukte, dan bood de Heere in het heiligdom bescherming. En dat beeld heeft David voor ogen. Hij ziet zich omringd door vijanden. Hij ziet zich omringd door leugensprekers. Is het de vooravond van zijn troonsbestijging? Denkt hij aan vijanden die het kleine staatje Israël benauwen? Of denkt hij meer aan vijanden onder het volk en leugensprekers die hem deze hoge waardigheid misgunnen? We weten het niet precies. Maar David ziet zich omringd door vijanden en door benauwenis. En nu wil hij bescherming zoeken bij God. En daarom zegt hij: Heere, laat me in het heiligdom de toevlucht nemen. Laat me daar wonen. Misschien mogen we de lijn nog ietsje verder doortrekken. En zeggen: nee, niet alleen zijn het letterlijke vijanden die David benauwen. Letterlijke leugensprekers die hem naar het leven staan. Misschien voelt David ook iets van de vijanden die meer een geestelijk karakter hebben. De duivel en de wereld die zuigt en die lokt. En de macht van zijn eigen zondige bestaan. En juist onder de druk van die vijanden zegt hij: Heere, mag ik bij u schuilen. Mag ik wonen in uw heiligdom. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Misschien gaan we het nu begrijpen, gemeente, wat David ten diepste hier bedoelt. Nee, David wil de roeping in het volle leven die op zijn schouders ligt niet van zich afschudden. Maar bij alle dingen die in dit leven, in de dagen van zijn leven op hem afkomen, aan gevaren, aan bedreigingen, aan zonde, aan schuld, wil hij bij de Heere schuilen? Wil hij bij de Heere wonen? En is dat niet een geweldige les die ook in het jaar Onzes Heren 1996 nog niets van zijn betekenis heeft ingeboet? Wij leven in een wereld die heel wat ingewikkelder geworden is dan in de dagen van David. Er komt op ons, zeker wanneer we nog in het volle maatschappelijke leven staan, heel wat af. En we zijn iedere dag druk. En ons leven wordt soms overspoeld met dingen. Het is niet verwonderlijk dat door het geweldige, snelle leven van vandaag en de veelvuldige verantwoordelijkheden. Heel wat mensen lichamelijk of psychisch onder druk komen te staan. En als dat dan nog maar het enige was. Maar behalve de dingen die je in je dagelijkse werk en in je dagelijkse leven treffen, zit er in onze tijd nog zo heel veel van de zuigkracht van de zonde. Als je een klein beetje met open ogen staat in deze chaotische tijd, dan zie je het oude schriftwoord in vervulling gaan en de ongerechtigheid zal vermenigvuldigen. Je hoeft je krant maar op te slaan vandaag. Het staat bol met de ongerechtigheid. En daar zijn wij niet immuun voor. We zijn zelfs, zegt de Bijbel ons heel eerlijk en heel scherp, geen draad beter. Hoe moet je in zo'n wereld staande blijven? Als zoveel op je afkomt, hoe zouden onze kinderen, en wanneer we kleinkinderen mogen hebben, onze kleinkinderen leven in zo'n wereld? Gemeente, we kunnen niet leven. En onze kinderen en kleinkinderen kunnen niet leven, tenzij we iets leren van die geweldige begeerte, van dat machtige verlangen wat David hier uitspreekt in de woorden van onze tekst. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Eén ding is nodig in deze tijd, te midden van de zonde die zich breed maakt. Te midden van mijn eigen ongerechtigheid, dat ik bij God mag schuilen. En mag ik u en jou heel eenvoudig de vraag stellen vanmorgen, is dat ons hoogste verlangen al geworden? Heere, mag ik bij u schuilen? Heere, mag ik bij u wonen? Weet u wat daar namelijk achter zit? David is bang. Er zit iets van vrees in deze psalm. Vrees voor de vijanden. Hij is er in eigen kracht niet tegen opgewassen. Nou David, koning David, strijder in de naam van de Heere. Hij laat ons hier in zijn hart kijken. En hij laat zien dat er geen heldhaftigheid is bij David. Maar David is zich bewust dat de vijanden machtiger zijn dan hij. Kijk gemeente, en dat is iets wat we vandaag maar grondig moeten leren. Dat de vijanden machtiger zijn dan wij. U en jij, mijn jongen of meisje in de kerk, wij zijn tegen de vijanden aan het einde van de 20e eeuw absoluut niet opgewassen. Beeld het je maar niet in. Tegen de zonde niet, tegen de verleiding en de zuigkracht van deze wereld niet, tegen de zuigkracht van die ene boezemzonde, die koningszonde in jouw leven of in mijn leven niet. We zijn niet opgewassen tegen onze onbekeerlijkheid en tegen ons ongeloof. Want dat ongeloof en die onbekeerlijkheid winnen het altijd. Als wij op eigen krachten steunen. En als wij denken, ik zal. David heeft het heel persoonlijk in moeten leven. De vijanden zijn machtiger dan ik. En omdat hij dat weet, daarom wil hij bij God schuilen. Heere, als u me niet bij u laat schuilen. Als ik niet de toevlucht zou mogen nemen tot u, dan zou ik vergaan. Hebben wij dat ook geleerd? Dat we in moesten leven dat onze zonden machtig zijn. Dat wij zelf onze zonden niet kunnen overwinnen. Dat wij onszelf niet kunnen bekeren. Dat met onze Oprecht bedoelde keuzes, als het alleen maar keuzes zijn van onszelf, er niets goeds van te verwachten is. Dat we volstrekt op de genade van God aangewezen zijn. En daarom zegt hij, Heere, laat me dan bij u schuilen. En wil u dan al die machten van boosheid en van zonde en van schuld, al die bedreigingen, wil u ze wegdoen. En kijk, dan raken we met een al het tweede stukje van wat David hier zegt. Zijn hoogste verlangen is bij God te wonen of bij God te schuilen. Maar hij voegt eraan toe, opdat ik aanschouwe de liefelijkheid des Heren. En dan is het verband duidelijk. Die liefelijkheid van de Heren wil hij aanschouwen, zoekt hij te aanschouwen in het huis van de Heren. Ja, wat is dat, liefelijkheid van de Heren? Kijk, dat huis van de Heren heeft voor David aantrekkingskracht gekregen. Dat hebben we al even aangestipt. Waarom? Omdat hij ziet dat de Heren juist in zijn huis zichzelf openbaart. Daar woont de Heren. Maar niet alleen woont de Heren in die tabernakel of in die tempel. Nee, in al die symbolen die in die tempel te zien zijn, daarin heeft de Heren iets laten zien van zichzelf. En nu zullen we al die dingen niet noemen die in het heiligdom te zien zijn, alleen het belangrijkste. Je hebt daar de ark van het verbond en je hebt daar de zevenarmige kandelaar en je hebt daar ook het offeraltaar, het brandofferaltaar. In het heiligdom wordt ook het woord van de Heere, de wet van de Heere voorgelezen door de priesters en door de levieten op bepaalde dagen, op de sabbat en op de feestdagen. Dat zijn allemaal dingen waarin de liefelijkheid van de Heere zichtbaar wordt. Want in al die inzettingen in zijn huis, dus in dat altaar en in die ark van het verbond en in dat voorlezen van de wet, openbaart God wie hij is. In het hoorbare woord in het heiligdom en in de zichtbare ceremonie in het heiligdom laat God zijn hart zien. En wat is dan het belangrijkste punt? Dit: in het heiligdom laat de Heere zien dat er voor zondaren, voor mensen die midden in deze wereld bedreigd worden door de machten, door de wereld en door de zonde, dat er een weg is van verzoening, een weg om met God verzoend te worden. Want dat is het centrale moment in het heiligdom van de tabernakel en van de tempel. Er is een weg om weer met God verzoend te worden. Laten we het even goed en grondig onder ogen zien. Die weg was afgesloten door ons mensen. Toen Adam in opstand tegen God zijn schepper de rug toekeerde, heeft hij zelf de weg naar God toe gebarricadeerd met zijn eigen zonde. En met iedere zonde die wij bedrijven, barricaderen wij de weg naar God toe hoger en breder. Elke zonde die wij bedrijven is een nieuw slot, een nieuwe grendel op de deur naar God. En van ons uit wordt die weg nooit meer geopend. Moet God altijd ver van ons blijven. Ja, erger nog, moet God altijd op ons toornen. Maar nu heeft God zelf in oneindige liefde een weg naar de mens gezocht en een weg naar de mens gebaand, naar die gevallen mens, naar die zondaar. En in het oudtestamentische heiligdom heeft God zichtbaar laten zien, uitgebeeld, hoe die weg is. En daarom moeten wij maar goed op dat heiligdom letten, net zoals David op dat heiligdom lette en in dat heiligdom aanschouwde. Zag de liefelijkheid van de Heer. Want hoe is die weg? Hoe baant God De weg tot de gevallen zondaar die de deuren vergrendeld heeft en die de weg gebarricadeerd heeft. God breekt die barricades weg en God opent de vergrendelde deuren. Hoe? Ja, als je het in één woord zou moeten samenvatten, dat is een weg van bloed. Een bloedweg. Dat is de weg die God opent. Want bij vrijwel alle ceremoniën en handelingen die in het heiligdom plaatsvinden, is er sprake van bloed. Denk aan twee dingen. Als Israël schuldig en zondig in het heiligdom kwam, dan moesten ze een schuldoffer brengen. En dan weet u hoe dat gebeurde, dan kwam er zo'n Israëliet met een lam of met een stier of met een bokje. En dat werd dan door de priester gedood. En als het als een schuldoffer gebracht werd, werd heel dat geofferde, dat wil zeggen dat geslachte lam, werd op het brandofferaltaar gelegd. En het werd in de zengende hitte van brandende vuur verteerd. Het offer dat volkomen verteerd werd, tot as werd. Of een ander voorbeeld, op de grote verzoendag kwam Israël zondig, schuldig naar het heiligdom. En dan nam de priester twee bokken. En die ene bok werd geslacht en geofferd op het altaar, maar zijn bloed werd opgevangen in een schaal. En dan ging die priester met de schaal met bloed helemaal naar het binnenste heiligdom, naar het heilige der heiligen, waar de ark stond. En dan boog die priester zijn knieën en dan beleed hij zijn zonde en de zonde van het volk. En dan drupte hij dat bloed op het verzoendeksel en zo werd de zonde verzoend. Ziet u het, dat zijn maar twee voorbeelden van vele andere, waarin duidelijk wordt dat in dat heiligdom was heel veel sprake van bloed. En God wilde daarmee in die oud-testamentische tijd laten zien dat er nu voor de zonde vergeving is. Dat er nu weer een weg tot hem is. Maar die vergeving, die weg is er alleen door het bloed. En u begrijpt al waar ik heen wil vanmorgen. Dat oud-testamentische bloed van stieren en van bokken, wat iedere dag vloeide en ieder jaar vloeide, dat is een heenwijzing naar het grote offer van Jezus Christus. En in dat vele bloed wat vloeide in het heiligdom, daar zie je een afschaduwing, een vooruitblik zou ik bijna zeggen, naar Golgotha, naar het bloed wat op Golgotha vloeide. En als deze David daarom zegt, om te aanschouwen de liefelijkheid van de Heere in zijn tempel, ach, dan ziet David in dat vele bloed wat daar vloeit in de tempel liefelijkheid. Omdat dat bloed heen wijst naar de verzoening die God zelf zal bewerken door zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Hoeveel David daarvan gezien heeft van Jezus Christus, ik weet het niet. Maar David heeft zeker iets beseft van het feit dat dit bloed nu nodig was om zondaren met God te verzoenen. Dat dit bloed nu nodig was om de gesloten weg, de gebarricadeerde weg, tot God weer te openen. En laten we dan de prediking die daarin ligt, zo vanmorgen in alle eenvoud en stilte op ons laten afkomen en op ons laten inwerken, gemeente. David zag dat er bloed nodig was om zondaren met God te verzoenen. Zien wij dat ook? Nee, wij hoeven geen offers meer te brengen, want het offer is gebracht. Maar zien wij dat het bloed van de Heere Jezus Christus, dat het offer van de Heere Jezus Christus noodzakelijk is om ons te reinigen van onze zonde, om onze schuld voor God te bedekken. Hebt u schuld? Ja, natuurlijk, zegt die man. Natuurlijk heb ik schuld. We zijn toch allemaal zondaren? Ja, mijn beste vriend, maar brengt u dat ook op de knieën? Leeft u dat ook in? Want dat is toch een punt waar het op aankomt. We kunnen zo makkelijk en heel goedkoop zeggen, ja, alle mensen zijn zondaren. Natuurlijk, ik ben niet volmaakt. Maar de Bijbel laat zien dat wanneer wij schuld hebben, en die hebben wij, dat wij tot inkeer dienen te komen. Jeremia de profeet houdt het volk van het verbond van het Oude Testament voor. Alleen ken uw ongerechtigheden. En de apostel Johannes zegt het in het begin van zijn eerste brief. Indien wij onze zonden belijden. De boetprediking van Oud en Nieuw Testament is erop gericht. Nee, niet dat mensen eens een klein beetje voorzichtig zullen zeggen, ja, alle mensen zijn zondaar. Maar dat ze tot inkeer komen, of om het nog duidelijker te zeggen, dat ze tot bekering komen. Dat er berouw komt, dat er belijdenis komt van zonde. En dat is de spits van de vraag vanuit deze tekst van morgen. Zijn we met onze zonde en met onze schuld tot inkeer gekomen? Hebben we onze zonde en schuld leren belijden? Want echt, als wij aanschouwen de bloedweg in het heiligdom. Als wij aanschouwen dat de weg tot God alleen maar geopend kon worden door het bloed van Jezus, dan is dat geweldig vernederend voor ons mensen. Zeker voor mensen aan het einde van de 20e eeuw die de mond vol hebben over de rechten van de mens en de waardigheid van de mens en al dat fraais meer. Want de rechten van de mens en de waardigheid van de mens, die moet u maar eens leggen bij het kruis van de Heere Jezus. En dan ziet u dat deze reine mens en deze zuivere mens, deze volmaakte mens, lijden moest en sterven moest. Waarom? Vanwege de zonde die u en ik hebben bedreven. God straft in zijn Zoon Jezus Christus de zonde. De toorn van God woedt wanneer Jezus kruipt als een worm in Gethsemane. En wanneer hij hangt aan het vloekhout. Gemeente, daarin wordt ons een spiegel voorgehouden in die bebloede Heere Jezus Christus. Hoe ernstig God de zonde neemt. Hoe ernstig God uw zonde aanrekent en die van mij. En we hebben het in deze lijdenstijd die nog maar kort achter ons ligt herhaaldelijk gezegd, maar ik zeg het ook vanmorgen. Laat dat ons tot inkeer brengen. Want God neemt de zonde niet goedkoop. En God rekent de schuld niet als een licht ding. Let, aanschouw in het heiligdom het bloed van stieren en bokken. Aanschouw in het heiligdom het bloed van Jezus Christus. Het is een levende, sprekende, schokkende herinnering aan het feit hoe God onze zonde ziet en hoe God onze zonde weegt. Maar hoe kan David dan zeggen dat daarin nu juist de liefelijkheid des Heren zit? Want er is aan het bloed van stieren en bokken en aan het bloed van Gods Zoon die als een kruiseling hangt op Golgotha toch niets liefelijks, toch niets moois, toch niets aantrekkelijks. Nee, gemeente, als we dat zien met onze gewoon menselijke ogen niet, dan zou je er van afkeren. Dan zou je er misschien zelfs van walgen. maar toch ligt in de weg van het bloed, dat is in de weg van het kruis van de Heere Jezus Christus, nu juist de liefelijkheid van God. Want zeg, God straft de zonde en dat laat hij zien in al dat bloed van stieren en bokken in het Oude Testament en dat laat hij zien in het kruis van de Heere Jezus. Maar nu is de Heere Jezus Christus die in de plaats van zondaren sterft. Die in de plaats van verloren, doodschuldige zondaren de straf draagt. Opdat een ieder die in hem gelooft. En door het ware geloof en in de weg van de bekering achter hem schuilt. Niet meer gestraft worden. Niet verdoemd worden. Maar het eeuwige leven hebben. God opent een weg door het offer. Door Jezus Christus. En hij zegt in het evangelie in het bloed van Jezus Christus is de weg voor verloren zondaren geopend. Want dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonde. En zo wordt dat bloed van het offer voor een arme zondaar, voor een arme zondares, die nu in zijn schuld en in zijn nood dat reinigende bloed van de Heere Jezus Christus nodig heeft gekregen, wordt dat bloed iets wat kostbaar is, iets wat dierbaar is. Daarin openbaart God zijn liefde, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En zo krijgt een arme zondaar, een kind van God, wat het bloed van de Heere Jezus Christus nodig heeft voor de reiniging van al zijn zonden, dat bloed lief. Jezus lief, het kruis lief. Want het ziet in dat kruis de liefelijkheid van de Heere God, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. En dan mag ik het vanmorgen vanuit het heiligdom van God, vanuit het bloed van Jezus zeggen, dat dat bloed nu gestort is. En David raakte op dat bloed niet uitgekeken. Dat bloed is gestort voor verloren zondaar. En als er nu vanmorgen een jongen of een meisje of een oudere in de kerk zit die met zijn zonde worstelt en met zijn schuld topt, dan mag ik vanmorgen wijzen op het bloed van de Heere Jezus. De liefelijkheid van de Heere in dat bloed. En dan mag het evangelie klinken van hem die het zelf gezegd heeft. Komt allen tot mij die vermoeid en die beladen zijt. En ik zal u rust geven. En als u dan zegt, ja maar hoe moet ik tot hem komen? Want ik heb geen voeten om te gaan en geen handen om de zoom van zijn kleed aan te grijpen. Dan is het vanuit dat bloed van de Heere Jezus dat hij aan mensen voeten wil geven om te gaan. Voeten van het geloof. En handen wil geven om de zoom van zijn kleed aan te raken, de handen van het geloof. En ogen wil schenken aan de blinden, de ogen van het geloof. Want in het bloed van de Heere Jezus Christus wordt het hart van God geopenbaard. De liefelijkheid des Heren, de vrije gunst, gemeente. Zullen we niet rusten voordat we in onze verlorenheid en schuld de toevlucht hebben genomen tot het bloed van de Heere Jezus. En voordat we het op goede Bijbelse gronden mogen weten, dat we de vergeving en dat we de verzoening gevonden hebben in het bloed van hem. Maar dat is nog niet het laatste wat David zegt. Hij wil wonen, dat is schuilen in het heiligdom. Hij wil de liefelijkheid aanschouwen, dat is zijn begeerte. Maar ook om te onderzoeken in Gods huis of in Gods tempel. Ja, dat kun je op verschillende manieren uitleggen. Maar die verschillende manieren zijn ten diepste maar verschillende kanten van éénzelfde zaak. Het huis van God, de tabernakel en later de tempel, dat was de plaats waar de priesters werkten, maar waar ze niet alleen de offers brachten, dat wordt soms gedacht. Maar die priesters hadden ook tot taak, leest u het maar in Leviticus en Deuteronomium na, om het volk te onderwijzen. En daarom werden op de grote feesten uit de feestrollen hele stukken van de wet gelezen. Daarom werd soms ook heel concreet op vragen die leefden bij de vrome Israëlieten in het heiligdom, in de voorhof, antwoord gegeven. De tempel en de tabernakel was dus ook een plaats waar het woord van God klonk en waar dat woord van God door de priesters moest worden uitgelegd. En ik weet wel, in later tijd hebben die priesters dit deel van hun taak niet verstaan. En bleven zij alleen maar offeraars en van de uitleg van de schrift. Ach, daar bemoeiden ze zich niet zoveel mee. De wet was zelfs voor een tijd helemaal onbekend en werd in de dagen van Josia weer opnieuw gevonden. Dat onderstreept dat de priesters dat lezen van de wet en dat leren van de wet hebben nagelaten. En vandaar dat de Heere zelf moest gaan zorgen voor profeten die de taak van de priesters overnamen en aanvulden, die het woord gingen verkondigen aan het volk. Maar zo is het van den beginnen niet geweest. Oorspronkelijk behoorde de leer van de dingen van de Heere en de uitleg van de schriften bij het ambt van de priester. En het opkomen van de profetie, de roeping van de profeten, is in wezen in het Oude Testament één grote aanklacht tegen het priesterhuis van Aaron, dat ze die taak hadden verwaarloosd. Want in het huis van de Heere moest ook het woord van de Heere zijn. En als je dus wilde onderzoeken over de wegen van de Heere, ja, dan moest je daar zijn in het heiligdom. Maar we kunnen het ook nog een beetje toespitsen en zeggen, ja, David en sommige anderen van de vromen van Israël kwamen daar niet alleen om het woord van God te horen, maar ook om in het gebed het aangezicht van de Heere te zoeken en te onderzoeken wat Gods weg was en Gods wil was. Bijvoorbeeld wanneer David een veldslag moest gaan leveren, dan kwam hij in de tempel, in de tabernakel om te buigen en om te smeken, Heere, wat is uw weg? En zo ziet u, krijgt dat woord een diepe strekking en zijn volle betekenis. Wij worden hier gewezen op het woord van de levende God en het biddend onderzoeken van de wil en de weg van de Heere in het woord. En daar is het David om te doen, om het woord van God te leven en uit het woord van God onderwezen te worden. Want hij weet het, hij heeft niet alleen de verzoening nodig, dat is het allergrootste, maar hij heeft ook de leiding van God nodig in alle aspecten van zijn leven. Gaat u het nu zien, gemeente, waarom David zegt, één ding heb ik van de Heere begeerd? Nee, u voelt het toch wel aan, hoop ik, dat is niet een soort kloostermentaliteit van ik trek me terug van mijn koningschap en ik laat het werk maar liggen en ik leef alleen maar voor de geestelijke dingen. Zo kan het niet. Voor niemand. Zelfs niet voor een priester en voor een leviet en ook niet voor een dominee. En zo hoeft het ook niet, want God roept ons tot onze dagelijkse taak en tot de dingen die ons opeisen. Maar bij dat alles, ik moet zelfs zeggen, boven dat alles uit was er één ding dat Davids ziel beheerste. Dat Davids hele leven doortrokken had. Hij had God nodig. Hij verlangde niets meer om bij God te schuilen, om de verzoening en de weg van de verzoening bij God te overpeinzen en te zien. Om bij het woord van de Heere te leven. Om God dagelijks te zoeken in het gebed. En nu de vraag, helemaal aan het eind van de prediking, is dat ook uw hoogste verlangen? Doortrekt dat ook uw leven? Is dat het hoogste? Ik moet heel eerlijk zeggen, En ik zeg het ook naar mezelf toe. Als dat nooit eens het hoogste en het eerste en het allerbelangrijkste geworden is in ons leven, waarbij al het andere wegviel, dan vrees ik voor u. Als wij altijd nog maar één brok ik zijn, één brok werk zijn, één brok het zoeken van carrière, geluk en weet ik wat niet al zijn. En dit is nooit het hoogste geworden in ons leven. Hoe vind ik vrede bij God? Hoe leer ik leven tot eer van die hoge majesteit? Dan vrees ik voor u. Ik denk dat u het ene nodige mist. En dat is ontzettend. En ik zeg het in alle ernst en liefde. Zoek toch de Heer. Wie heeft lust deze God te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Misschien zegt een ander, ja, dat is wel eens het hoogste geweest. Maar het ging weer voorbij. Oh, ik weet het. Dat kan zo zijn. Door onze zonde, door onze aardsgezindheid. Maar laat het dan, gemeente, toch weer opnieuw een zaak van gebed worden. Heere, leer me deze dingen. Leer me u zoeken. Leer me naar u vragen. En wanneer het ons echte verlangen geworden is, dan weten we het ook. U weet het, die de Heere vreest, dat dat soms zo ver weg kan zijn. Dat dat in de strijd van het leven soms zo onder de as en onder het stof kan liggen. Maar dat het toch op het diepst van uw hart leeft. Heere, dat is het enige. Al de dagen van mijn leven bij het woord te leven. De dingen van u, de weg der verzoening te overdenken. Bij u te schuilen, Heere, bewaar me. Voor de machten van de wereld en van de zonde die woedt en woont in mijn binnenste. En dan zeg je het als je in de kerk komt. Of als je het woord mag openen. Of als je zomaar in stilte, in gebed of overdenking zit over de dingen van de Heere. Toch wel eens van harte. Wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij erkennen uw heilige naam, dat u uw woord laat verkondigen en doet horen. Wil u het zegenen en toepassen aan ons hart. En wil u geven, Heere, dat het ontdekkend en onderwijzend en vertroostend door u gebruikt mag worden. En dan weet u wat voor ieder van ons nodig is. O, geef dat we niet blijven leven, steunend op de dingen die dit leven aan ons dicteert. En die we letterlijk overschrijven in ons levensboek. Maar dat we door het woord wakker geschud worden. dat er een keer, een ommekeer in ons leven komt. En dat dat ene nodige, de grote begeerte van ons leven wordt. Bij God te schuilen. Zijn lieflijkheid te aanschouwen. En het woord van de waarheid te onderzoeken. En de wil van u te kennen. Heere, zegen zo het woord. Doe het zondige wat er was vanmorgen genadig weg. Breng ons vanavond weer samen, als we samen opnieuw het woord willen openen in de leerdienst over onze oude Heidelberger. En wil u ons uw gunst en genade schenken om Jezus wil. Amen. Psalm 69, vers 14. Gij hemel, aard en zee, vermeld Gods lof. Laat heen in vrede draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.